Goedemorgen. Het is fijn om bij u te zijn, vooral in die weken zo voorafgaand aan Goede Vrijdag en Pasen, waarin ook zulke belangrijke dingen gebeuren en die ons ook zo bemoedigen en bepalen bij het verlossingswerk van onze Heer Jezus Christus. Daarvoor wil ik twee stukjes met u lezen vanmorgen uit de Bijbel. We lezen eerst een stukje uit het Evangelie van Marcus. Marcus hoofdstuk 14. En dan lezen we vers 1 tot en met 11. Marcus hoofdstuk 14. Vanaf het eerste vers wil ik met u lezen. Daar staat boven de zalving in Bethanië. En na twee dagen was het Pascha en het feest van de ongezuurde broden. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om hem, dat is de Heer Jezus, door een list te grijpen en te doden. Maar zij zeiden, niet tijdens het feest, opdat er niet misschien opschudding onder het volk ontstaat. En toen hij in Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er, toen hij aanlag, een vrouw met een albasten fles met zuivere kostbare nardussalf. En nadat zij de albasten fles gebroken had, goot zij hem uit over zijn hoofd. En er waren er sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en zeiden, waartoe dient deze verkwisting van de zalf? Want die had voor meer dan 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En zij vielen scherp tegen haar uit. Maar Jezus zei, laat haar maar rust. Waarom valt u haar lastig? Zij heeft een goed werk aan mij verricht. Want de armen hebt u altijd bij u. En wanneer u wilt, kunt u hen wel doen. Maar mij hebt u niet altijd. Zij heeft gedaan wat zij kon. Zij heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel der wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Ja, en Judas Iscariot, een van de 12, ging weg naar de overpriesters om hem aan hen over te leveren. En toen zij dat hoorden, verblijden zij zich en beloofden zij hem geld te geven. En hij zocht naar een geschikte manier om hem over te leveren. Tot zover het stukje uit Marcus. En nu wil ik graag met u ook nog enkele versen lezen uit het Hooglied. En daar gaan we het volgende lezen. En ik lees u daar Hooglied nummer 5, hoofdstuk 5. En we lezen daar vers 2 tot en met 8. Hooglied is een heel bijzonder boek. Een boek waar ook niet zoveel uit gepredikt wordt. En Hooglied is meer dan een stukje geschiedenis. Het is ook meer dan een stuk proza of zo. Hooglied is het boek waar gesproken wordt over de liefde van God voor zijn volk. En ook over de reactie van dat volk naar God toe. Dus het past heel goed bij het stukje wat wij hebben gelezen in Marcus. En dat Hooglied werd dan gelezen op de 8e dag van het Pascha. Als een herinnering voor Israël aan het verbond, het liefdesverbond dat God met hen heeft gesloten. En daarom vinden we die beelden van geliefden in het boek Hooglied. Ik lees u Hooglied, hoofdstuk 5, vanaf vers 2. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem van mijn liefste die aanklopte. Doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duif, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vol dauw. Mijn haarlokken vol druppels van de nacht. Ik heb mijn onderkleed uitgetrokken. Waarom zou ik dat weer aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen. Waarom zou ik ze weer vuil maken? Mijn liefste trok zijn hand uit de opening van de deur. En mijn binnenste werd onrustig om hem. Ik stond op om mijn liefste open te doen. En mijn handen dropend van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre. Over de handgreep van de grendel. Ik deed mijn liefste open. Maar mijn liefste was weg. Hij was weggegaan. Ik was buiten mijzelf toen hij sprak. Ik zocht hem, maar vond hem niet. Ik riep hem, maar hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad de ronde deden, vonden mij. Zij sloegen mij, verwonden mij. Ze namen mijn sluier van mij af, de wachters op de muren. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als u mijn liefste vindt, wilt u hem vertellen dat ik ziek ben van liefde. Tot zover de lezing uit het woord van God voor dit moment. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, en misschien gasten in ons midden of gasten thuis of op een ander tijdstip. Zo meteen na de dienst, na de prediking, gaan we ook met elkaar zingen dat prachtige lied 166 uit Johannes de Heer. Dat zegt in het refrein: niets is hier blijvend. En wat nog belangrijker is in het verband met de lezing en de prediking van vanmorgen: al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waard en dat zal blijven bestaan. En daar wil ik ook met u over nadenken deze morgen. Dit lied is geschreven in de 19e eeuw voor het leger des heils. En met de bedoeling om ons te bepalen wat nou belangrijk is in ons leven. En wat is nou het doel van ons leven? En wat zijn nu de, ja, wat is nu de motivatie in ons leven waarvoor we leven? Of met andere woorden, hoe kijkt nou God naar ons leven? En als de Heere God naar ons leven kijkt, naar de praktijk van het leven van iedere dag, wat zou Hij dan zeggen? En tot welke conclusie zou Hij dan komen? Zou de Heere God, als Hij jou of uw leven ziet, zou die nou met een glimlach, ik vertel het menselijk, zou die nou met een glimlach, met tevredenheid naar u of naar jou kijken? En zou die daar nou blij van worden? Of zou die een beetje teleurgesteld zijn? Over wie we zijn en hoe we zijn en wat we doen in het leven van iedere dag. Het is best belangrijk om ons dat eens af te vragen. Want het blijkt uit het woord van God, en dat blijkt ook uit het stukje: God en de Heer Jezus vindt het belangrijk hoe ons leven is. Ik bedoel, het gaat hem niet alleen om ons behoud, om onze zaligheid. Dat is niet het enige wat hij wil, waar hij op uit is. Nee, het gaat er hem ook om dat wij een leven leiden tot eer van hem. En het gaat er hem om dat in ons leven van iedere dag, dat daar onze liefde voor de Heer Jezus blijkt. Dat hij daaruit duidelijk wordt. En dat vindt de Heer Jezus belangrijk. Daarom zegt de Heer Jezus tegen deze vrouw in dat stukje wat we gelezen hebben, in vers 6, dan zegt hij: zij heeft een goed werk voor mij gedaan. Zij heeft het goed gedaan. De Heer Jezus heeft dat gezien, die heeft dat ervaren, en die komt tot de conclusie: zij heeft een goed werk gedaan. En nu is de vraag, zegt hij dat ook tegen ons? Zegt hij tegen ons, als hij ons leven ziet: beste broeder, beste zuster, mijn kind, je hebt een goed werk gedaan. Je staat goed in het leven. Jouw leven is tot eer van mij. De mensen kunnen zien in jouw leven dat jij mij eert. Weet u, als je iemand lief hebt, dan wil je dat uiten. Dan wil je dat laten merken. Maar hoe doe je dat nou? Hoe zorg je er nou voor dat de ander weet, dat de ander merkt dat je hem of haar lief hebt? Ik denk aan het huwelijk. Je man of je vrouw, je wilt laten weten dat jij haar of hem lief hebt. Of ik denk aan het gezin ten opzichte van de kinderen. Je wilt je kinderen laten weten dat je ze lief hebt. En dat is ook binnen de gemeente van de Heer Jezus Christus zo natuurlijk. Wij hebben elkaar lief. In Christus. We hebben elkaar lief. En we willen dat ook laten merken. En we willen dat laten weten. We willen dat uiten. En dat kun je op heel verschillende manieren doen. Dat kan door dat te zeggen. Met woorden. Maar dat hoeft niet altijd met woorden. Je kunt dat ook op een andere manier laten zien. Je kunt laten zien dat je elkaar lief hebt. Door dingen te doen. Door er gewoon te zijn. Door er te luisteren naar elkaar. Door elkaar hoog te achten. Zoals we net in het stukje ook gehoord hebben. Hoe kunnen wij elkaar laten zien dat we elkaar lief hebben? We hebben daar allerlei verschillende manieren voor. En in de ene manier zijn we beter dan in de andere, hoor. Vooral mannen zijn wel eens wat onbeholpen daar. Ik ga maar bij mezelf af, hoor. Die zijn daar wel eens wat onbeholpen in. He, die zijn daar wel eens wat moeilijk in. Vooral in het zeggen van die dingen. Ook in de gemeente mogen we elkaar zeggen dat we elkaar lief hebben. En dat mogen we laten merken op alle mogelijke manieren. Maar hoe is het nu met de liefde tot de Heer Jezus? Want ook de Heer Jezus mogen we laten weten dat wij hem lief hebben. Ja, hij heeft ons lief gehad. En hij heeft ons nog steeds lief. En hij heeft alles gedaan voor ons. En hij heeft onze zonde schuld betaald. Hij heeft ons gered. Hij heeft ons zalig gemaakt. Hij heeft ons lief. Maar hebben wij ook hem lief? En punt 2. Weet hij dat wel? Ja, dan zegt u misschien, ja, natuurlijk weet hij dat. Ja, maar dat bedoel ik niet. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel, zegt u of zeg jij dat wel eens tegen hem? We doen dat misschien in gebed. Daar mogen we tegen zeggen, Heer Jezus, ik heb u lief met heel mijn hart. Ik heb u lief met heel mijn wezen. Ik heb u lief met alles wat ik ben. Heer Jezus, ik heb u lief. Maar blijkt dat ook in ons leven? Blijkt dat in de keuzes die we maken? Blijkt dat in de dingen die we doen? Komt ook in ons leven naar voren dat wij hem lief hebben? Als andere mensen ons nou zien, zouden die dan van ons zeggen, van ja, dat is een man of een vrouw of een jongen of een meisje. Dat kun je zien, die heeft de Heer Jezus lief. Dat druipt eraf van alle kanten. Dan kun je zien in wie hij is en wat hij doet en wat hij zegt. Dat is iemand die heeft de Heer Jezus lief. Die zegt dat niet alleen, maar je kunt het zien en je kunt het merken. En je merkt het in alles. Wij belijden vaak wel, broeders en zusters, gemeente in de Heer Jezus. Wij bidden dat vaak wel en we laten dat zien in het heilige avondmaal. Maar hoe blijkt dat nou in ons dagelijks leven? Is het ook daarin duidelijk? En is het daarin duidelijk in alle dingen? Of moeten we zeggen, nou, daarin kom ik best nog wel eens wat tekort. Dat behoeft in mijn leven best aanvulling. Ik weet het wel en het zit wel in mijn hart. En ik heb de kennis wel, maar om dat nou te laten zien en te laten merken en ook nog te zeggen, dat vinden we best moeilijk. Dat vinden we best moeilijk om te doen. Misschien juist wel in onze kringen. Is dat best wel eens moeilijk om dat te zeggen. Om de vrijmoedigheid te hebben. Om daarvan te getuigen wie de Heer Jezus Christus voor ons is. Nou, hier hebben we een vrouw in Marcus 14. Die dat heel duidelijk laat zien. Die heel duidelijk laat zien haar liefde voor de Heer Jezus. En ze laat dat zien aan de Heer Jezus zelf. En ze laat dat in het openbaar zien aan alle anderen. Kijk maar, zo lief heb ik de Heer Jezus Christus. Zo diep ben ik doordrongen van zijn missie, van zijn liefde, van zijn genade en van zijn werk. Zoveel hou ik van hem. Dat laat deze vrouw zien, heel duidelijk. Hiervoor had de Heer Jezus uitvoerig gesproken met de discipelen en had allerlei vragen beantwoord over de eindtijd. En hij was toen vertrokken naar Bethanië, die zo belangrijke plaats. Bethanië, die zo bekende plaats. En hij was op het gastadres aangekomen. En hij was aan tafel gaan liggen voor de maaltijd. Dat was de plek waar Lazarus ook woonde. En Lazarus doet ons denken aan die mens die dood is in zonde, waar geen enkele hoop voor is. En die mens waar de Heer Jezus naartoe ging en die tot hem sprak en die hem van dood levend maakte en nieuw leven gaf, dat is Lazarus. En dat doet de Heer Jezus. Hij maakt doden leven. Hij maakt mensen waar er totaal geen enkele hoop voor is. Hij maakt mensen die totaal verdorven zijn in hun eigen leven, in hun eigen wezen, die maakt hij levend. En die neemt die zonde en dood weg en die maakt hij levend voor hem. Hij maakt van doden levend. Je moet ook denken aan Martha, die daar ook was. En Martha is zo'n beeld van het kind van God, van de dienaar. Als wij nieuw leven hebben gekregen van de Heer Jezus Christus, dan stopt het daar niet mee. Dan mogen we hem gaan dienen. Dan mogen we voor hem gaan werken. Dan mogen we voor hem bezig zijn. Zij is een voorbeeld van de gelovige die dient. En dan Maria. Die was een voorbeeld van aanbidding. We hebben het net over gehoord. Zij was een voorbeeld van aanbidding van de Heer Jezus Christus. Als Maria bij hem komt, dan komt zij maar om één ding. Dan komt zij nog niet eens zozeer om te luisteren naar dat woord. Ja, dat was ook belangrijk natuurlijk. En dan komt zij niet om haar eigen dood bekend te maken. Dan komt ze niet eens om anderen te ontmoeten. Ze komt maar om één ding. En dat is om de Heer Jezus te eren, te verhogen. Om hem te aanbidden. Daarom komt zij. Daarom komt zij bij de Heer Jezus. In die drie personen vinden we alle aspecten van de gelovigen in de Heer Jezus Christus van dat nieuwe leven. Daar vinden we alle drie de aspecten. Er is het nieuwe leven, er is het praktische dienen en er is het aanbidden van de Heer Jezus Christus. Aanbidden is goed spreken over iemand, getuigen over iemand in woord en in leven, in alle dingen. Aanbidding betekent dat het in heel ons leven naar voren komt, dat de Heer Jezus onze Heer is, onze Meester, en dat wij hem dienen. Dat is aanbidding. Aanbidding is niet alleen met de mond. Aanbidding is iets niet wat met luide muziek gepaard moet gaan, waardoor je dan misschien in een goed gevoel terechtkomt, en dat noemt men aanbidding. Dat is geen aanbidding. Aanbidding is de Heer Jezus Christus op de eerste plaats zetten in woord en in daad. Aanbidding is een getuige van hem zijn op alle manieren en op alle plekken. Om te laten merken in alle dingen dat hij onze Heer is. Want waarom gaan wij naar de dienst? We zijn vanmorgen voor een eredienst hier bij elkaar. En daar gaat het ook om. Het gaat om de eer van hem. We zitten hier niet in eerste plaats voor onszelf. Nee, we zitten hier in eerste plaats om hem te verhogen, om hem te dienen, om hem te aanbidden. Daarvoor zijn we gekomen. Het gaat om hem. Het gaat om de Heer Jezus Christus. Hij is het belangrijkste. Hij staat op de eerste plaats. Het gaat om hem. En als we dat doen, weet u, dan gebeuren er ook wonderlijke dingen. En dat zie je ook in het leven van deze vrouw. Als wij ervoor kiezen om hem te aanbidden. En om hem te loven en te prijzen. In heel ons, om hem alles te geven. Dan gebeurt het wonder, dan krijg je nog meer terug dan je gaf. dan zegent hij nog meer dan je vooraf gedacht hebt. Dan krijg je meer terug dan wat je aan hem geeft. Als je hem alles geeft, geeft hij nog veel meer terug aan jou. Als je vertrouwt op de Heer Jezus Christus, dan zegent hij op een geweldige manier. Dan gaat hij werken in je leven en door je heen. En dan geeft hij nog meer dan jij ooit gedacht hebt te kunnen geven. Laten we, broeders en zusters, gemeente, eens kijken wat er gebeurt in dit stukje. De eerste twee versen die we hebben gelezen, dan zien we dat de Heer Jezus de tijd van toespraken die hiervoor geweest is, een beetje af heeft gesloten. En dat de periode begint die leidt tot het kruis en die leidt tot de opstanding. De tijd van wonderen en tekenen en genezingen die hiervoor waren, en die waren allemaal bedoeld om aan Israël te laten zien: kijk maar, ik ben de Messias, ik ben de beloofde, jullie hebben op mij gewacht, ik ben de Christus, ik ben de zaligmaker, ik ben de Messias. Daar was die tijd voor. En nu begon een nieuwe periode. Nu begon de weg naar het kruis van Golgotha. Over 2 dagen was het Pascha, het feest van de ongezuurde broden. De viering van het einde van de Joodse slavernij in Egypte. Het feest van de uittocht. Het feest van de bevrijding. Het feest van Israël. Het feest van het Joodse volk dat bevrijd is en door de farao was laten gaan. En dan zou het paaslam geslacht worden. We kennen die geschiedenis. We weten wat daar gebeurde. Daar moest iedere familie een gaaf mannelijk lam uitkiezen. Die moest dat 4 dagen thuis houden. Dan moest duidelijk worden dat dat een gaaf lam was. Dat moest perfect en volmaakt zijn. En daarom waren er rond Jeruzalem, onder andere in Bethlehem, zoveel kuddes. Dat waren allemaal kuddes. Want al die dieren waren nodig om geslacht te worden. En er werden duizenden dieren geslacht. En het was in de tijd dat dit stukje speelt in Markus 14, was het een drukte van jawelste in Jeruzalem en daaromheen vanwege dat feest. Daarom zeggen die fariseeën en schriftgeleerden: we moeten hem niet tijdens dat feest arresteren, want er zijn zoveel mensen, dat geeft allerlei ophef, dat kunnen we beter niet doen. Dan was er nog iets belangrijks in die tijd. Het was in die tijd gebruikelijk dat door de hoge priester dat er een lam voor de natie werd uitgekozen. Men noemde dat het heilige van het lam. Van al die lammeren in die kuddes om Jeruzalem heen werd door de hoge priester 1 lam uitgekozen en dat wordt apart gezet. Die hoge priester die ging naar Bethlehem, dat lag onder Jeruzalem, of naar Bethanië, dat lag een stukje boven Jeruzalem. En daar waren die kuddes en daar ging hij dat lam uitzoeken. Hij zocht een volmaakt lam en dat werd het lam voor de natie. Dat was ook het moment dat de Heer Jezus in Bethanië was. En daar vandaan, van Bethanië, ging de Heer Jezus naar Jeruzalem. Dat was geen toeval. Nee, dat is door de Heere God allemaal zo geleid. Omdat iets duidelijk moest worden. Omdat er een veel diepere boodschap in zat. Die hoge priester ging met het lam voor de natie naar Jeruzalem. Want dat lam moest daar geslacht worden. En weet u, als hij met dat lam die stad binnenkwam, dan zongen de mensen langs de weg, Psalm 118, vers 26, gezegend wie komt in de naam van de Heere. Dat weer klonk op dat moment. En op datzelfde moment was ook de tocht van het lam van God, van de Heer Jezus Christus, naar Jeruzalem. Hetzelfde moment. De hoge priester ging naar het altaar, waarschijnlijk door de schapenpoort. En de Heer Jezus Christus, het Lam van God, ging naar het altaar door de oostelijke poort. Daar zat een paar honderd meter tussen. Daar kan niet meer afstand tussen gezeten hebben. En de Heer Jezus ging vrijwillig. De Heer Jezus ging vrijwillig. Ging niet gedwongen. De Heer Jezus was het echte lam. Het andere lam was maar een beeld. Het andere lam was maar een voorbeeld. Dat andere lam, dat was maar een schaduw. En bijna niemand zag dat. En bijna niemand erkende dat. Door die ene poort ging dat lam met die hoge priester. En door die andere poort ging het lam. Maar het ging om het lam. En het andere was maar een beeld. En bijna niemand zag het. Bijna niemand erkende en zag dat de Heer Jezus Christus het lam was wat door God is aangewezen. En het lam dat geslacht werd. In Zacharia 9 vers 9 staat: verheug u zeer, dochter van Sion. Juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland. Arm en rijdend op een ezel, een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Dat gebeurde precies. Dat zeiden de profeten. En dat gebeurde voor het aangezicht, voor het zicht van iedereen daar. Had het nog duidelijker gemoeten? Had het nog preciezer gemoeten? Had het nog gedetailleerder moeten? Het was toch precies voorzegd. Dit gebeurde precies zoals het woord van God zei. Het lam van God. En velen zagen het niet. Velen bleven hangen in het oude beeld. In het beeld van die hoge priester met die lam van de natie. Maar ze zagen niet het lam, de Heer Jezus Christus. Het doet me denken aan de tijd van vandaag. Hoeveel zijn er nu niet die blijven hangen in het ritueel. Die blijven hangen in het feest van Pasen. In alle dingen die daaromheen zijn gekomen. Die blijven hangen in het oude. Maar die vergeten waar het werkelijk om gaat. Om het lam, de Heer Jezus Christus, die gekomen is tot redding van ons. En die ons zalig maakt. En die zonde en schuld vergeeft. Ja, er was er één die het wel goed begreep. Er was er één die het wel goed begreep, vers 3. En toen hij in Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er, toen hij aanlag, een vrouw met een albasten fles met zuivere kostbare nardenzalf. En nadat zij de albasten fles gebroken had, goot zij hem uit op zijn hoofd. Er was één die het begreep. Tussen al die discipelen, tussen al die volgelingen die allemaal aan tafel lagen en lekker lagen te eten. En er was één die begreep wat er ging gebeuren. En er was één die begreep dat dit het lam was, de Heer Jezus Christus. En dat hij naar Golgotha zou gaan en dat hij daar zijn leven zou geven tot redding van ons. Tot redding van allen. Johannes zegt in zijn evangelie, hij noemt de naam Maria. Waarschijnlijk was het Maria. Marcus vond dat niet zo belangrijk om die naam te noemen, maar het ging om wat er gebeurde. Het ging om het feit dat dat duidelijk wordt. Het ging om die zalving die op dat moment plaats had. Op die plek, op dat tijdstip, dat was geen toeval. Dat was de voorziening van God, dat was de leiding van God. Dat moest op dat moment, op die plek gebeuren. Daar moest nog een keer gewezen worden op: hij is de Messias. Hij is degene die redt. Hij is degene die naar het kruis van Golgotha gaat en die daar zal sterven. Het gaat niet om dat lam dat door de schaapspoort ging. Nee, het gaat om het lam van de Heer Jezus Christus. En zij zalft de Heer Jezus. Zalving is iets wat gebeurde met koningen, met priesters, met, met mensen die een bijzondere en een moeilijke taak tegemoet gingen. En die werden gezalfd als een aanbidding, als een gebed, als een bemoediging. En om kracht te ontvangen. Dat gebeurde hier. En dat mocht zij doen. En zij besefte wat er gebeuren ging. Zij beseft dat dit het ware paaslam was, dat geslacht moest worden. Zij beseft dat haar Heer, dat hij het paaslam was. En dat hij de offerdood inging. En wat gebeurt er dan? Dan gebeurt het volgende. Iedereen ligt er daar lekker te eten. En dan komt zo'n vrouw de rust verstoren. Waarschijnlijk dus Maria. Maar deze vrouw heeft begrepen dat er weinig tijd meer was. Dat de tijd drong. Dat er weinig tijd meer was om haar liefde voor de Heer Jezus Christus te tonen. Misschien was het wel de laatste mogelijkheid dat zij hem zag. En zij maakt gebruik van die mogelijkheid. En dan heeft ze iets in de hand. En dat is, zegt Marcus, een albastenfles met zuivere, kostbare nardussalf. Iets wat zeer kostbaar is, uiterst kostbaar. Iets wat onbetaalbaar is, vergelijkbaar met de wierook en de mirre waar de wijzen uit het oosten mee kwamen. Iets wat zo'n beetje goud was. Iets waarmee men heel zuinig was. Daarom zat er in dat flesje maar een hele nauwe opening. Zodat je maar een heel klein beetje eruit kon krijgen. En de vrouwen van die tijd, die gebruikten dat. Die deden daar een heel klein beetje van ja, op hunzelf, op hun lichaam. Dat mocht maar met een heel klein druppeltje. En zij komt daar met dat flesje nardusolie. Een vrouw deed daar haar hele leven mee met zo'n flesje. Meer kon je ook niet betalen. Haar hele vermogen zat in dat flesje. Haar hele leven, zou je kunnen zeggen, zat in dat flesje. Alles wat zij was en wat zij had, zat in dat flesje. En alles wat er daarin zit, alles wat daarin zat, gaf ze voor de Heer Jezus Christus. Alles alleen voor de Heer Jezus Christus. En nu zat die smalle opening zat in de weg. Die smalle opening was te weinig. En nu, wat zij dan doet, ze breekt hem compleet af. Ze breekt hem af zodat dat flesje niet meer dicht kon, zodat ze niet anders meer kon dan de volledige inhoud aan de Heer Jezus Christus geven. Dan hem helemaal leeg schudden. Als ze hem niet meer dicht had kunnen doen, dan zou dat ook verdampen. Maar ze breekt hem compleet af. Er was geen weg terug. Alles voor de Heer Jezus Christus. Heren, ik hou van u. Heer Jezus, dit is mijn liefdesuiting tot u. Heer Jezus Christus, alles is voor u. De hele inhoud is voor u. Ik geef het u allemaal. Heer Jezus, ik wil u eren. Ik wil u aanbidden. Ik geef u heel mijn leven. Ik laat niets over. Ik hou niets terug. Begrijpt u wat er gaande is hier? Wat hier gebeurt in dit tafereel wat hier beschreven wordt. Deze vrouw, Maria, geeft alles uit liefde voor de Heer Jezus. Ze hield niets terug. Zij was geen rijke vrouw. Ze gaf niet een beetje van haar rijkdom. Nee, ze gaf alles wat zij had. Ze gaf het beste wat zij had. Ze gaf alles wat ze kon krijgen. Ze gaf het duurste wat je krijgen kon. Ze houdt van haar Heer met alles wat in haar is. Ze houdt helemaal niets terug. Ze geeft alles van die uiterst dure, kostbare nardusolie. Wat een beeld van de liefde die wij mogen hebben voor de Heer Jezus. Want daar gaat het natuurlijk over, ook in dit stukje. Want dan is de vraag, wat geeft u en wat geef jij uit liefde voor de Heer Jezus? Zeggen we van, ja Heer Jezus, dank u wel dat u mijn zonde schuld vergeven hebt. Dank u wel dat u mij gered hebt. Dank u wel dat ik zalig ben. Maar nu ga ik gewoon verder met mijn eigen ding. Of zeggen we, of willen we ook stap 2 doen met de Heer Jezus. Zeggen we, Heer, nu u dat voor mij hebt gedaan, nu is het alles voor u. Nu bent u mijn hoogste doel. Nu besef ik dat ik van u ben, dat ik uw eigendom ben, dat ik zelf geen recht meer heb, dat u mijn Heer bent, vanaf nu alles, Heer Jezus, voor u. Voor u die mij hebt vrijgekocht. Voor u die mij hebt betaald. Voor u die mij hebt bevrijd uit de macht van zonde, de macht van de Satan. Voor u die mijn schuld hebt betaald, Heer Jezus. Voor u heb ik alles over. Moet ook denken aan Petrus. Als de Heer Jezus zegt, Petrus, heb je mij nou echt lief? En Petrus, waaruit blijkt dat dan? En de Heer Jezus zegt het nog een paar keer. Petrus, heb je mij waarlijk lief? Dat vraagt de Heer ook vanmorgen. Heb je mij echt lief? Heb je mij waarlijk lief? En waaruit blijkt dat dan in het leven van alle dag? En ben je werkelijk bereid om mij alles te geven? Ben je werkelijk bereid om dat kruikje met die nardusolie helemaal leeg te schudden? Zodat je zelf niets meer hebt? En ben je werkelijk bereid om tegen hem te zeggen, Heere, hier is mijn alles. En nu wil ik alleen afhankelijk zijn van u. Niets meer van mijzelf. Ik bouw alleen op u. Op welke wijze eren wij de Heer Jezus? Op welke wijze aanbidden wij de Heer Jezus? Doen we dat met ons hele leven? Met onze hele zekerheid? Met onze hele afhankelijkheid? Denkt u daar wel eens over na? Of misschien zeg je van ja, maar hoe zit dat dan voor mij persoonlijk? Nou, dan zeg ik, vraag hem maar gewoon. Ga maar op je knieën. Zeg maar, Heere, u vraagt dat van mij en u zegt dat dan wel. En u zegt ook, dat is een goed werk, maar hoe moet ik dat nou invullen? Ik weet niet wat dat voor u of voor jou betekent. Voor mijzelf werkt het een beetje. Maar voor anderen is dat heel moeilijk. Maar vraag het hem maar. En dan gaat hij het duidelijk maken. Dan gaat hij zeggen van, ik wil je gebruiken. Ik wil dat je alles aan mij overgeeft. En bijzonder dat punt en dat punt en dat punt, waarin je nog zo hangt aan de dingen van deze wereld. Ik wil dat je die loslaat. Ik wil dat je die overgeeft aan hem. Tegen Maria zegt de Heer Jezus tegen deze vrouw. Je hebt een goed werk aan mij verricht. In vers 6 hebben we het gelezen. Zij heeft een goed werk aan mij verricht. Daar staat een goed werk aan mij verricht. Ik ben blij dat die tussen woordjes er staan. Aan mij verricht. De Heere wil dat we een goed werk aan hem verrichten. Het gaat om hem. Het gaat om de Heer Jezus Christus. We mogen een goed werk aan hem verrichten. Velen begrepen er niets van. Vele mensen, vers 4, in de omgeving van deze vrouwen die daarbij waren, die begrepen er niets van. Het werd helemaal niet gewaardeerd wat zij deed. Integendeel, ze werd verguisd. Ze werd, er werd gezegd, het was allemaal maar verkwisting. Het was allemaal verlies. Het woord wat daar gebruikt wordt is verlies. Bijvoorbeeld een schip dat vergaat er maar niets van overblijft. Nou, zo, dat zeiden ze tegen haar. Je hebt het gewoon weggegooid. Dat is gewoon helemaal onzin. Het is verkwisting. Verkwisting van dure, kostbare olie. Je had er beter brood voor kunnen kopen voor de armen. In vers 5 wordt ze zelfs neergesabeld door de discipelen. Door de volgelingen van de Heer Jezus. Belachelijk, zeggen ze. Dom. Wie geeft nou alles aan de Heer Jezus? Dat doe je toch niet? Dat is toch hartstikke stom? Want dan heb je zelf toch helemaal niks meer? Wie vertrouwt nou helemaal op de Heer Jezus? Dat is toch dom? Dat doe je toch niet? Je wilt toch de dingen zelf in de hand houden? En je moet toch iets achter de hand houden? En je moet jezelf toch redden? En je moet zelf toch sterk zijn en alle dingen kunnen? Dat zegt de wereld van deze tijd. Als wij de Heer Jezus willen dienen met alles wat wij hebben, als wij alles willen geven aan Hem, wordt ons dat door de wereld niet in dank afgenomen. Dan loop je grote kans dat je voor gek verklaard wordt in deze wereld. Want wie doet dat nou? Daar word je niet populair van op school. Daar word je niet populair van op je werk. En niet in de straat waar je woont. En soms niet eens in de familie waar je bij hoort. Wie gooit nou alles weg voor de Heer Jezus Christus? Wie vertrouwt nou volledig alleen op Hem? Dat doe je toch niet? Zelfs andere gelovigen begrijpen ons soms niet. Als je zegt, alles voor de Heer Jezus. Alles is mij schade om de Heer Jezus te winnen, zegt Paulus. Alles alleen voor de Heer Jezus Christus. Weet u, wie dat doet, ontvangt grote zegen. Wie dat doet, wie het waagt met Hem, wordt rijkelijk gezegend. De Heer Jezus zegt op het werk van deze vrouw, zegt hij twee dingen. Eerste plaats zegt hij, en wel even genoemd net, zij heeft een goed werk aan mij verricht. Zij heeft het goed gedaan, zegt de Heer Jezus. Zij zalfde de Heer Jezus voordat hij naar het kruis ging. Voor zijn lijden en sterven, omdat het daarna niet meer kon. Zij zalfde de Heer Jezus, omdat zij wist van de bediening, van de moeilijke taak die ging komen. Van de weg naar het kruis, van het weg in de dood, van het afdalen naar het doodrijk, van het verlossen van alle mensen. Ze wist van de weg die de Heer Jezus moest gaan. En zij zalfde hem voor de bediening die komen moest. De Heer Jezus zegt nog iets. Hij zegt in vers 8. Zij heeft gedaan wat zij kon. Maria gaf wat zij had. En zij deed wat zij kon voor de Heer Jezus. En dat heeft de Heer Jezus begrepen. En zij heeft het werk van de Heer Jezus begrepen. En zij heeft hem geëerd. En zij heeft hem aanbeden met heel haar wezen. Alles voor de Heer Jezus. Alles voor hem. Ik vertrouw volkomen op hem. De Heer Jezus ging naar het kruis uit liefde voor ons. Uit liefde voor jou en voor mij. En alles daarvoor was voorbereid. En dat hele Pascha, dat had maar één functie. En dat was wijzen naar het Lam van God, de Heer Jezus Christus. Alles draaide om hem. Maar er waren maar weinigen die het begrepen. En deze vrouw begreep het heel goed. Maria, hem, de Heer Jezus, heeft ze op gepaste wijze haar liefde bekendgemaakt. Och, deden wij dat ook maar meer. Deden wij dat ook maar openlijk. Deden we dat ook maar meer naar onze omgeving, naar ieder die dat wil horen. Maar zij heeft met de olie haar leven uitgegoten voor hem. Leven uitgegoten voor hem. Zo mogen wij ons leven volkomen geven, volkomen toevertrouwen aan hem. Zo mogen we een goed werk verrichten. Wat doen wij uit liefde voor de Heer Jezus Christus? Laten we hem met name in deze weken, en in deze weken van voorbereiding, aanbidden. Misschien niet zozeer met woorden, maar zeker met het geven van ons leven. Met het toewijden van ons aan hem. Hem eren om zijn grote verlossingswerk. Laten we hem eren met alles wat wij hebben. En met alles wat wij zijn. Zonder hem waren we niks. Zonder hem waren we dood. Maar met hem zijn we leven. Zonder hem was er duisternis. En met hem is het licht. Zonder hem is er een eeuwige verlorenheid. En met hem is er een eeuwige zaligheid. Laten we hem danken met heel ons leven voor al die dingen. Dan gaat hij grote zegen geven. Persoonlijk en ook als gemeente. Amen.